Onze hulp is in de naam van de Here, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen van Psalm 85 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacobzaad opnieuw in vrijheid woont. En ook het tweede vers. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end, zal ze eindelijk niet eens worden afgewend. Psalm 85, vers 1 en 2. Als antwoord op de belijdenis van ons geloof willen wij met elkaar zingen uit Psalm 24. En daarvan het tweede vers. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? Psalm 24 en daarvan het tweede vers. Vanavond doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat vanavond met de belijdenis van Nicea. Ook in verband met de beantwoording van de catechismus die we vanavond aan de orde stellen. Het mens zijn en het God zijn van Jezus Christus in één persoon. De belijdenis van onze kerk heeft daarin al een vroeg stadium een uitspraak over gedaan. En die belijdenis willen wij vanavond ook met elkaar met mond en hart belijden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één hoop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laten wij ons u samen verootmoedigen voor de Heer en gemeenschappelijk gebed en bidden om zijn zegen over deze dienst. Laten we samen bidden. Heere der Heren, God der Goden, u die in de hemel woont, maar die zo laag neergekomen bent op deze aarde, dat u mens geworden bent. Heere, wat is dat een wonder van uw hand dat we vanavond zo ook opnieuw hier mogen zijn in het huis van u. Om niet alleen maar te horen woorden die wellicht vertroosting kunnen bieden, maar ook om samen onderricht te ontvangen wie u bent. En dan hebben we het samen al uitgezongen met deze 24e psalm. Wie klimt de berg des Heren op? Heren, hoe zouden wij als kleine mensen die oneindige verborgenheid die er is in uw Zoon als God en mens kunnen en durven onder woorden brengen? En we danken u, Heren, dat we een belijdenis met ons meedragen, waarin mensen uit vroeger tijden dat al voor ons op schrift hebben gesteld, om die verborgenheid ook de waarde te laten hebben die het heeft. En we bidden u, Heren, wilt u die woorden die dan vanavond ook zijn uitgesproken, niet alleen maar met ons verstand aangehoord laten worden, maar bovenal laat het weerklank vinden in de harten van ons als gemeente. Hier ter plaatse in IJzendoorn en thuis met ons meeluisteren door middel van de kerkradio, maar ook wereldwijd, Heren, als we mogen weten dat er op een andere plaats in deze wereld ook geluisterd wordt, dan danken wij u dat de moderne techniek daartoe ook in staat stelt om de woorden van u vanuit een Nederlandse situatie te horen in het buitenland. Maar dat niet alleen, Heren, we bidden u of u ook uw Heilige Geest aan ons wil geven hier en daar. Of we samen verwonderd mogen raken over de grootheid en de majesteit van u, o Heere Jezus Christus. Dat u naar deze wereld gekomen bent om te zoeken en zalig te maken dat verloren ligt. En dan bidden wij u, Heren, kom dan vanavond ook in onze harten voor het eerst of weer opnieuw. En laat ons zien, Heren, dat u alleen het waard bent om gediend te worden. Dat er niemand verloren zal gaan, omdat we zelf menen het beter te weten. Dat we menen om mensen te zijn met een verstand die dingen niet kunnen begrijpen en daarom u maar terzijde schuiven. O Heren, we smeken het u. Wilt u ons daarvoor bewaren en wilt u zo ook door uw geopenbaarde woorden heen dat werken in ons leven. Dat we u te voet zullen vallen bij de kruisheuvel van Golgotha en daar ons ook de middelaar zullen toe-eigenen. Heren, we danken u dat u ons het leven geeft. En we danken u dat u ons samenbrengt onder de beademing van het woord. En we belijden het voor u dat geen verdienste van ons is. Dat we niet beter zijn dan al die mensen die we vanavond missen. En Heren, u weet het hoe we ze missen. Wilt u ook in die harten werkzaam zijn? En ze ook ons als gemeente op het hart binden. Dat we bewogen zullen zijn met onze naaste die wellicht nog nooit gehoord heeft van Christus. Heren, gebruik daartoe vanavond ook de verkondiging. Opdat dat evangelie van u zo'n verandering in ons leven teweeg brengt. Dat we niet anders meer kunnen en willen dan uw naam groot maken. Dan achter de koning van de kerk aan te gaan. En anderen op te roepen om ook die weg met ons te gaan. Heren, we bidden u, wilt u dan ook alles wegnemen wat vanavond in de weg kan staan. U weet het. U weet wat we meegenomen hebben van de achterliggende week of van deze dag. Of van de week die begonnen is en waarin zoveel dingen misschien gedaan moeten worden en uitgedacht. Wilt u dat vanavond wegnemen? En wilt u ons met elkaar rust geven? Rust aan de voeten van u. En dan weet u dat er één zal zijn. En één is die rust probeert te verstoren op allerlei wijze. Geef hem vanavond geen ruimte. Want Heere, hij is alleen maar actief om ons weg te rukken, om ons bij u de middelaar vandaan te halen. Heren, geef dat hij zou moeten toezien hoe u mensen trekt met koorden van liefde en brei dan vanavond ook uw koninkrijk uit, hier en wereldwijd. Gedenk, Heren, de dienaren die u daartoe gezonden hebt. Geef aan uw Heilige Geest, opdat ze zo in alle bewogenheid, maar ook in alle liefde, die naam van u mogen verkondigen als die ene naam voor een ieder tot zaligheid. We bidden u, Heere, wilt u zijn met de kerk waar zij samengekomen is, wereldwijd. Geef ook dat daar uw koninkrijk mag worden gebouwd, in verre landen, in verre oorden. En geef dat we samen verwonderd zullen zijn over uw alomtegenwoordigheid, over uw almacht, over het wonder dat u heel deze wereld op het oog heeft en zelfs de kleinste mensen ziet en kent. Heere, kom, niet om iets uit ons, maar we vragen het u uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, u kunt de schriftlezing voor vanavond vinden in het Evangelie van Johannes en daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 29 tot en met vers 52. Dus de schriftlezing voor vanavond komt uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie van Johannes, vers 29 tot en met vers 52. En we vinden daar Gods woord als volgt. Des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie, het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb: na mij komt de man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif, en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en ik heb getuigd dat deze de Zoon van God is. En des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij: ziet, het Lam van God. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem: Rabbi, het welk is te zeggen, overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen: komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem, en het was omtrent de tiende uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. En deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus, en Jezus hem aanziende zeide: gij zijt Simon, de zoon van Jonas, gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. En des andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zeide tot hem: volg mij. En Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. En Filippus vond Nathanael en zeide tot hen: wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem: kan uit Nazareth iets goed zijn? En Filippus zeide tot hem: kom en zie. En Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide tot hem: zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. En Nathanael zeide tot hem: van waar kent gij mij? En Jezus antwoordde en zeide tot hem: eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. En Nathanael antwoordde en zeide tot hem: Rabbi, gij zijt de Zone Gods, gij zijt de Koning Israëls. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: omdat ik u gezegd heb, Ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Tot zover onze schriftlezing. We lezen samen ook uit de Heidelberger Catechismus, zondag 6, die voor vanavond aan de orde is, vraag en antwoord 16 tot en met vraag 19. Dus de Heidelberger Catechismus, zondag 6, waar allereerst in vraag 16 gevraagd wordt, waarom moet hij, dat is Jezus, een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? En het antwoord luidt, omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde en dat een mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. En vraag 17, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Het antwoord luidt, opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid in het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Vraag 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? Het antwoord luidt, onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Vraag 19. Waaruit weet gij dat? Het antwoord luidt uit het heilige evangelie, hetwelk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Tot zover de vragen en antwoorden uit de catechismus. Dan gaan we nu samen ter voorbereiding op de verkondiging zingen uit Psalm 40, vers 4 en ook het vijfde vers. Maar namens de kerkraad heb ik nog de volgende mededelingen voor u. Wat betreft de erediensten, zondag 10 februari om 10 uur hoop voor u voor te gaan, kandidaat E. Kroon uit Veenendaal. En om 6:30 hoop ik u zelf te mogen voorgaan. De ontmoetingsochtend voor de vrouwenvereniging, woensdag 6 februari, vertrek om 8:30. De creatieve avond op dezelfde dag, woensdag 6 februari, alleen dan niet 's morgens, maar 's avonds vanaf 7:00. Dit alles zou de Heere wil en wij leven. Tot zover ook de afkondigingen van uw kerkraad, maar we maken u ook nog bekend de collecten die er gehouden zullen worden. De eerste collecte in deze dienst is bestemd voor de diaconie, een bijzondere bestemming voor de stichting SDOK, met bestemming vervolgde christenen in Noord-Korea. De tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst en de derde collecte straks is bestemd voor de kerkrestauratie. Alle collecten ook van harte bij u en bij jou aanbevolen. Dan gaan we samen zingen uit Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En ook het vijfde vers, uw heileer wordt door mij al omverbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. 40, 4 en 5. Gemeente, tegenwoordig zijn profielschetsen heel erg belangrijk en gebruikelijk. Voordat er in bepaald beroep een nieuwe persoon benoemd kan worden, is het goed en verstandig om een profielschets op te stellen. Misschien hebt u het wel eens in de krant gezien, een advertentie met gevraagd en dan worden er een aantal punten opgenoemd waaraan de desbetreffende kandidaat zou moeten voldoen. In het kort een profielschets. Maar niet alleen voor de gewone beroepen, de alledaagse beroepen in de samenleving, wordt een profielschets gemaakt. Ook voor predikanten is het vandaag de dag gebruikelijk. De gemeente gaat op zoek naar wat zij belangrijk vindt. Is het belangrijk dat de predikant goed met de jongeren om kan gaan? Vinden we het fijn als de predikant een trouwe pastor is? Of zeggen we met elkaar als gemeente en kerkenraad, nee, de prediking, dat is echt het speerpunt van zijn ambt. Allemaal hele relevante opmerkingen en goed om naar te kijken. Maar uiteindelijk is dan die schets klaar en staan er een aantal dingen op papier. We zoeken een predikant die vooral goed kan omgaan met de jongeren in de gemeente. Hij moet een bevindelijk gereformeerde prediking houden in eigen tijdse taal. En we vinden het fijn als de predikant regelmatig op bezoek komt. Een profielschets is dus een zoekplaatje. Een globale richtlijn om de beroepingstocht vorm en inhoud te geven. Oftewel een handvat waarmee je op zoek gaat naar een kandidaat die wellicht aan deze punten kan voldoen. Nou, u begrijpt waarom ik dat vanavond zo op deze manier naar voren breng. Want misschien kreeg u bij het lezen van de Heidelberger Catechismus wel dezelfde indruk als mij achter het bureau. Zoeken we ook van Jezus Christus een profielschets? Maken we met elkaar een aantal punten die we op schrift stellen en die we daarom ook in deze volgorde naar voren hebben laten komen? Je zou inderdaad zondag 5 en 6 kunnen lezen als een profielschets van de middelaar. U weet wellicht nog wel wat een middelaar was. Vorige keer hebben we gezien dat de middelaar niet alleen maar tussen de partijen in gaat staan, zonder dat hij zelf bij een van beiden betrokken raakt. Zoals een advocaat probeert te bemiddelen tussen twee partijen om die weer tot elkaar te brengen. Nee, deze middelaar, Jezus Christus, gaat zelf de schuld betalen. In de oude dogmatiek kunnen we ook een onderscheid vinden voor de middelaar. Daar wordt gesproken van een tussentreder en een verzoener. Inhoudelijk gezien komt de eerste ons het meest bekend voor. We hebben zo'n persoon nodig als twee partijen niet meer met elkaar spreken. En u weet net als ik dat dat helaas gebeurt. In het groot. Wellicht herinnert u zich nog dat conflict tussen de Israëlische premier Rabin en de Palestijnse leider Arafat. Wat heeft president Clinton toen zijn best gedaan om op te treden als een tussenspraak? Om zo die beide partijen weer met elkaar te laten spreken. En ook president Bush is vandaag de dag eigenlijk op dezelfde wijze bezig om Israël en de Palestijnen, om de Joden en de Palestijnen weer samen te brengen. Om vrede te waarborgen in het Midden-Oosten. Maar we hoeven helemaal niet zo ver bij huis vandaan te gaan. Want de media, de kranten en de radio, die laten ook vandaag de dag een conflict horen waarbij twee partijen als het ware lijnrecht tegenover elkaar staan. Wellicht weten onze jonge mensen wel welk conflict ik daarmee bedoel. We komen ze liever niet al te vaak tegen. De politie. De acties van vandaag zijn gebruiks, oftewel klantvriendelijk. Weinig bekeuringen en weinig inhoudelijke tussenkomst van de politie. Maar ze kunnen Ze kunnen niet door één deur met minister Van der Horst. Minister Ter Horst. En daarom is de heer Terpstra nu aangewezen als een tussentreder. Om de politie en de minister weer samen te brengen. Om dat contact wat verstoord is weer te herstellen. Een conflict in het groot. En ook helaas komt het vaak voor in het klein. Families. Die lijnrecht tegenover elkaar staan. Ook daar is een tussentreder nodig die beide partijen weer met elkaar laat verzoenen. En dan de vraag van de catechismus. Zoeken wij zulk een middelaar? Nee, zo'n middelaar is de Heer Jezus niet. Hij is geen tussentreder, maar hij is een verzoener. Hij bemiddelt niet alleen maar voor anderen en blijft dus zelf buiten schot. Nee, deze middelaar gaat persoonlijk betalen. Want in onze situatie, van ons als mensen, is er sprake van schuld. U, jij en ik staan schuldig voor God. Er moet betaald worden aan God de Vader. En het bedrag? Onuitsprekelijk groot. We kunnen het zelf nooit. Maar de schuldeiser wil dat er eerst betaald wordt. En deze middelaar, een verzoener, wil de schuld betalen voor de schuldenaar. Het heeft wel allerlei gevolgen. Allereerst dat die partij schuld erkent. Hij is failliet. Bankroet. U en ik. O, dan volgt er zeker een lening. Want die verzoener, die wil natuurlijk geld terugzien. Nee, gemeente. Onbegrijpelijk wonder. Deze verzoener, die eist zelfs geen terugbetaling. Hij doet het gratis en hij doet het helemaal voor niks. Alle kosten zijn voor zijn rekening. Hij spreekt tegen die schuldeiser de wonderlijke woorden. Reken het mij maar toe. Een middelaar van verzoening. En die middelaar die geeft de schuldige partij wel de kwitantie in handen. We ontvangen alles zonder dat we er zelf iets voor gedaan hebben. Alles is voldaan. Zijn handtekening staat eronder. Betaald. Gemeente, mag ik u vanavond dan vragen, kent u deze middelaar al? Is hij niet alleen maar die verre persoon die zo vaak in de prediking naar voren komt, maar die vooral nog op een afstand staat? Is hij al in uw en jouw leven heel dichtbij gekomen? Zo dichtbij dat hij niet alleen maar tussen jou en de Vader instaat, maar dat je als het ware achter hem mag gaan staan en zeggen, Heere, deze middelaar staat voor mij bij u. Want hij is tussen beiden gekomen. Niet alleen maar met dat woord. Bij de schepping was dat voldoende. Want de Heer had slechts één woord nodig om de hele wereld te scheppen. Maar woorden konden de breuk tussen de schepper en ons als schepselen niet herstellen. Er was meer nodig. Bloed. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Zijn bloed moest vergoten worden om weer met God verzoend te kunnen worden. Voor wie dan? Wie is dan die schuldenaar? Ik? U? Jij? Wij zijn de ruziemakers. Er heeft maar één iemand schuld. Al die vingers wijzen maar één dezelfde kant op. Ja, zeg je, dat weet ik na zoveel jaren wel. We weten het zo goed met ons verstand. Omdat we het leren op de catechisatie. Omdat we het thuis meekrijgen. Omdat op school de meester en de juffrouw ons dat voorhoudt. Maar hoort u het, gemeente? Dan blijft het weer beperkt tot dat woord. Oftewel, alleen maar met ons verstand. Maar dat is echter niet genoeg. Het moet beleefd worden in je hart. En welke leerwijze doet dat dan? Op welke school moet u en moet ik gaan om dat nou juist te leren? Om niet alleen maar dat woord te horen spreken, maar dat woord in ons hart te mogen ervaren? Dat doet de Heilige Geest. Op de school van Gods genade. Hij leert ons wie wij zijn voor God. Maar hij leert ook wie Christus voor ons wil zijn. De Heilige Geest is aan ons gegeven om ons in alle waarheid te leiden. En gemeente, daarom is die vraag uit de catechismus ook zo uitermate belangrijk. Heel erg moeilijk, onbegrijpelijk voor het mensenverstand en daarom stapels boeken over geschreven, maar fundamenteel, zo fundamenteel dat het in de belijdenis van de aloude kerk al naar voren komt. God is God en mens in één persoon. Want onze verlossing staat of valt met de mensheid van Jezus Christus. Er staat dus niet voor niets in de Bijbel dat hij als één van ons is geworden. Hoe we dat ons voorstellen? Heel gewoon. De kinderen weten het nog wel, kerstfeest nog maar zo kort geleden. De Heer Jezus werd geboren. Daar in die beestenstal, in dat beestenverblijf van Bethlehem. Een klein kindje dat in doeken werd gewonden, hulpeloos. Net zoals de baby die geboren wordt. En hij groeide op. En hij leerde lopen en hij leerde spreken. Hij ging op 12-jarige leeftijd naar de tempel. We zouden kunnen zeggen, Heer Jezus gaat naar de kerk, net als jij. En Heer Jezus werd ook heel moe. En sliep. We lezen dat Heer Jezus honger had en dorst. Kortom, gemeente, de Heer Jezus is een mens geworden zoals u en ik dat ook zijn. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Dus een waarachtig mens. En we moeten zulke uitspraken van de schrift kostbaar achten. Jezus wordt er dus niet minder om. Dat denken wel eens mensen uit de theologie. Jezus mens? Nee, daar is hij veel te kostbaar voor. Dat verachtelijke mens zijn, dat rekenen we de Heer Jezus niet toe. Jawel, gemeente. Mens, zoals u en zoals ik. Helemaal uitgenomen de zonde. Daarom is hij ons zo dierbaar en daarom is hij ook zo herkenbaar. Hij weet hoe u en hoe ik zijn. En zo alleen heeft hij aan Gods eis kunnen voldoen. Zo is hij onze heiland. Maar er staat in onze catechismus nog meer. Niet alleen maar waarachtig mens, ook rechtvaardig mens. Waarom? Omdat een mens, zelf zondaar zijn, niet voor een ander kan betalen. Ja, logisch. Als je zelf schuldig bent en je aan de betaling van je eigen schulden nog niet eens toekomt, hoe zou je dan voor een ander kunnen betalen? Heel eenvoudig weer te geven. Als u zelf schulden heeft die torenhoog zijn geworden, hoe zou je dan je broer kunnen helpen? om ook nog meer geld aan hem te geven, zodat hij wel iets kan betalen. Nee, dom, dwaas, dat kan niet. Zo ook met ons als mensen. Wij kunnen onmogelijk voor anderen betalen, omdat de schuld van onszelf niet eens betaald kan worden. En daarom wijst de schrift met nadruk op zijn zondeloosheid. Jezus is de broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonden. Wie van u lieden overtuigt mij van zonde? Alleen Jezus kan daar met een rustig geweten antwoord op geven. Maar waarom dan geen middelaar die 50% God is en 50% mens? Waarom dan God en mens in één persoon? Echt voor 100% mens, maar ook voor 100% God. We hebben geen behoefte aan een soort tussenwezen. Misschien kent u het wel uit de geschiedenis van de Egyptenaren, Farao. De koning werd een soort tussengod. Een mens met goddelijke eer. En daarom vinden we vandaag nog veel van die gemummificeerde mensen terug. Zo belangrijk zijn ze geworden, want het werden bijna goden. En denk maar ook aan de andere godsdiensten die we kennen. Aan Boeddha of een andere persoon die goddelijke eer krijgt. Half God, half mens. Nee, zegt onze catechismus. Nee, onze middelaar moet beiden helemaal zijn. Volledig. Waarom dan mens? Een mens had gezondigd. Dus een mens moest betalen. Christus is onze Goël geworden. Hij is onze losser geworden. Zoals Boas de losser wilde zijn van Rut. Jezus Christus was echt mens. Gemeente, wat zit daar een troost in? Niets menselijks was hem vreemd. Daarom begrijpt hij u en jou helemaal. Hij had alles voor u over. Hij is geworden zoals u. En dan ook nog zondeloos. Hij staat zelf niet in het krijt, eerbiedig gesproken, bij zijn vader. Hij is schuldenloos. Zo iemand kan voor ons de zonde wegdragen. Gemeente, wat is daar voor een beeld van toepassing op? De kinderen weten het wel en onze jongeren van de catechisatie. De plagen van Egypte, welke plaag zouden wij ons nu vanavond mee kunnen vergelijken? Met welk dier? Een sprinkhaan. Denk maar eens eens aan die plaag toen de sprinkhanen kwamen. Eigenlijk zijn wij mensen net zo. We eten de zonde zo snel mogelijk op en we vermenigvuldigen ons zeer snel. En uiteindelijk blijft er maar één zwarte aarde over. En wat doet de Heere nou? In plaats van die plaag van sprinkhanen te vergiftigen, of door ze maar dood te drukken, stuurt hij zijn zoon naar die zwarte plaats. Hij zendt licht in de duisternis. En na 33 jaar kon de Heer het als het ware niet meer voor zich houden en roept hij het uit. Deze is mijn geliefde zoon. Hoor nou naar hem. Hij is het licht van de wereld en hij is gekomen om de wereld zalig te maken van al zijn zonden. Hij is gekomen niet om dood te drukken, maar om zelf de dood in te gaan en het leven te geven. Daarom is hij middelaar geworden. Luister naar de woorden die hij spreekt, want het zijn woorden van eeuwig leven. Maar luister niet alleen maar, zie ook op hem. Johannes mocht het al doen. We hebben het samen gelezen. Zie het Lam van God. En op de tweede dag, zie dat Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Zo, gemeente, spreken we het na. God de Vader zegt het ons al voor. Mijn liefste is blank, zonder maar enige smet of rimpel. Hij is het volkomen gave, witte, blanke Lam van God. Hij heeft betaald. Hij is de middelaar. Hij is de weg. Gemeente van IJsdoorn, mag ik u vragen, bent u al bij de Here terechtgekomen? Als mens? Niet als iemand die precies weet te vertellen en onder woorden weet te brengen hoe dat nou moet en welke weg je moet gaan. Laat die woorden maar achterwegen. Maar bent u al terechtgekomen bij hem als zondaar? Geen woorden meer in je mond. Geen hand meer om uit te steken. Alleen maar buigend op de grond en zeggen: schuldig. Ik ben schuldig. Dat zegt de catechismus ons vanavond voor. En wat bijzonder, de leerlingen die blijven daar niet bij stilstaan, maar die vragen juist door: waarom moet deze middelaar dan ook nog een waarachtig God zijn? De eeuwen door is juist die godheid van Christus een discussiepunt geweest. Maar ook als we de godheid van Christus verloochenen, dan weten we één ding zeker. Onze verlossing ligt in puin. En daar is de catechismus ook van overtuigd. Ze weet dat ze minder dan met de godheid niet toe kan. De last van de toren van God is ondraaglijk. Vandaag de eerste lijdenszondag. De last van het lijden zien we vandaag opnieuw op de schouders van de Heer Jezus gedrukt. En we zien ook dat die menselijke schouders van de Heer Jezus die last niet kunnen dragen. Maar Gode zij dank, Christus kon de toren van God door de kracht van zijn godheid dragen. Onbegrijpelijk voor ons verstand, maar wel met ons hart te volgen als we luisteren naar de woorden van Jesaja. Want een kind is ons geboren. Een mens is ons gegeven. Een zoon. Maar zijn naam. Vader, sterke God. Hoort u het, gemeente? Sterke God. Mens en God, dat is Hij. En daarom kon hij het dragen. Daarom kon hij lijden en sterven. En ook weer opstaan. Hij is de middelaar. Gemeente, wat moet het vreselijk zijn. Om onder deze toren te bezwijken. Wat is het erg om verloren te gaan. En daarom, vecht toch niet langer. Probeer jij nou niet vandaag nog die strijd zelf te voeren, maar geef je over in handen van Hem. En als u ouder geworden bent, geef de strijd toch op. Goede werken. We proberen het zo goed te doen. Elke dag maar weer opnieuw. Gebeden. We bidden wat af. De rozenkrans, die kennen we niet meer. Maar we hebben er andere varianten voor in de plaats gekregen. En een goed leven. We leven zo keurig en netjes. Maar het zijn strijdwapenen. Om ons maar niet over te geven aan de middelaar. Gemeente van IJsdoorn, geef u toch over aan hem. Want de toren van God Dat is niet zomaar een emotionele uitbarsting. Zoals wij dat soms kennen als we heel erg boos zijn. Nee, zo was de toorn van God niet. Het is ook geen eigenschap van God. Zoals sommige kerken dat ons willen laten geloven. Maar ze is de keerzijde van zijn liefde. De hitte van zijn gramschap. En die hitte die is geblust op het kruis van Golgotha in het bloed van het lam. Denk maar aan het koperen altaar. Het is een houten altaar, overtrokken met koper. Zo kun je ook de persoon van Jezus zien. Zijn menselijke natuur, overtrokken met zijn goddelijke natuur. En het vuur van de toren verteert alles. Maar het koper kan het tegen. Zijn mensheid is het draagvlak om de last van Gods toren weg te nemen. Hij neemt de toren weg. En hij geeft gerechtigheid. En hij geeft het leven. We spreken er zo makkelijk over. Het leven is een kwestie van geven en van nemen. Vooral in onze tijd van huwelijkstherapie, van voorbereiding op het huwelijk, een goede relatie, verkering, verloving, geven en nemen. Maar veel meer geven dan nemen. Vanavond zegt de catechismus ook zoiets. Geven en nemen. Maar het blijft aan één kant. Niet van ons, maar van de middelaar. Hij neemt de toren van God en hij geeft de gerechtigheid en hij geeft het leven. De Heer Jezus neemt die eeuwige dood weg en hij geeft dat eeuwige leven. Want de dood koos hij uitsluitend voor zichzelf. En het leven dat hij verwierf, dat wil hij nou uitdelen. Ook vandaag, 2008, hij wil het geven, mild en overvloedig. Hij wil uitdelen aan jou, aan u, aan mij. Gemeente, laten we daar eens een paar momenten bij stilstaan. Laat het eens tot ons doordringen. Want we denken zo snel dat we het allemaal wel weten. Maar opnieuw dat hart. Weten we het? Of vullen we het in met onze beperktheden? Als we horen en als we zelf ondervinden rouw en verdriet. Neemt u het weg. En wat moet de Heere geven? Brood. Geef ons heden. Gezondheid. Maar hier gaat het niet slechts om het wegnemen van pijn en van ziekte. En het gaat ook niet alleen maar om het geven van voorspoed. Dat is maar tijdelijk, betrekkelijk. Het gaat erom dat de toren van God wordt weggenomen. En gerechtigheid en zaligheid en eeuwig leven ons gegeven wordt. Vraagt u al waar het te krijgen is? Waar is het te krijgen? De catechismus gaat ons voor. Waar? Wie? Waarom? Daar, op die twee punten, de brandpunten in de geschiedenis, de heuvel en de hof, op de heuvel van Golgotha, is de toren van de schuldeiser verzoend. En in de hof van Arimathea wordt het toegepast. Weg met de steen. Eeuwig leven. Hij gaat uitdelen van datgene wat hij voor ons verworven heeft in zijn opstanding. De Engelse termen kunnen luiden, sympathize with us. Dat wil zeggen, hij wordt één van ons door zijn menselijke natuur. En we spreken verder. He saved us. Hij redt ons door zijn goddelijke natuur. God en mens in één persoon. En door genade gaat die bruid spreken. Mijn liefste is blank. Geen vlek, geen rimpel aan hem te bekennen. Hij is geheel rein. Mijn liefste is rood. Weet jullie het nog, catechisanten? Rood. Hij is liefde. Hij is echt mens. Want hij heeft vlees en bloed aangenomen. Mijn liefste draagt de banier boven 10.000. Dat is zijn goddelijke natuur. En eindelijk nemen de leerlingen van de catechismus afstand van al die vragen. Waarom? Waarom? Nu vragen ze, wie? Wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is? Deze vraag die laat iets doorklinken dat ze het zelf niet meer weten. Wie vertelt mij? Hoort u de twijfel? Wie zal dat nog kunnen? Onmogelijk! Mens en God, ik begrijp er helemaal niets van. En het woordje maar is dan ook veelzeggend. Alsof ze willen zeggen, al die eisen zijn nu opgesomd. De profielschets is ingevuld. Maar het is onmogelijk om daar nu een persoon bij te vinden. Wie kan nu waarachtig God en mens zijn? En de catechismus doet dat heel bewust. Vanavond komen we opnieuw onder de indruk van de majesteit van God. Wat een wonder dat hij zijn zoon wilde schenken. Want gelukkig, wat bij de mensen, bij u, bij mij, onmogelijk is, hoort u het, is mogelijk bij God. En het antwoord uit de catechismus, dat klinkt als een juichkreet. Onze Heer Jezus Christus. Wie? Onze. Hij is de parel van de prediking. Nu, eindelijk, we hebben hem gevonden. Bijzonder, de profielschets wordt ingevuld. Het leek op een schaap met 5 poten. Maar het antwoord is gevonden. Niet in een schaap. Maar in het Lam van God, Gode zij dank, is hij er. Hij is het. En is het u opgevallen? Eindelijk is dat volle licht opgegaan. De hij met een kleine letter wordt nu ook in de catechismus een hij met een hoofdletter. Nu hoeven we niet meer te aarzelen en we hoeven niet meer te tasten. Al die nevels die zijn opgeklaard. De zon der gerechtigheid gaat juichend op. Onze Heer Jezus Christus. Maar dat is nog niet het enige. De woorden die hier gebruikt worden door de meester zijn geen woorden door mensen bedacht. Nee, nu valt de catechismus terug op het woord van God, op de heilige schrift. 1 Korinthe 1 vers 30 wordt bijna letterlijk geciteerd. Eigen woorden zijn blijkbaar niet genoeg om het wonder onder woorden te brengen. Dat is de ervaring van alle gelovigen. Juist als ons hart zo vol is. O, wat beseffen we dan dat die taal zo onmachtig is. Dat die woorden van ons zo tekortschieten. Wat zijn we dankbaar dat we de woorden van Christus zelf hebben gekregen. Wellicht herkent u het, of jij, in je eigen leven. Om de Heere te loven en te prijzen. Zijn de psalmen zo heerlijk om op de lippen te nemen. Hoe groot is het goed dat gij wil geven. Loof de Heer, want Hij is goed. Juich de Heer met blijde galmen. Juich mijn ziel, want God is koning. Als we jubelen, maar ook als we klagen, als we bidden, als we zingen, dan schieten onze woorden meer dan eens tekort. Wat is het dan heerlijk om met vreugde te scheppen uit die fontein van het heil die we vinden in het woord. Dan welt die psalmregel en die schriftgedeelte op in onze mond. En daarom is het ook zo fijn als je dat op catechisatie leert. Of op school of thuis. En in de kerk. Zodat je weet wat je zeggen kunt. Als je hart vol is. Of om zomaar in al je volheid stil te zijn voor God. Want Hij hoort de stilte. En Hij ziet je hart vol van Hem. En gemeente, het laatste wat opvalt is de toonzetting van de catechismus. Tot nu toe strak, formeel, bijna onpersoonlijk. Maar nu klinkt het veel inniger en veel persoonlijker. Het antwoord van de meester klinkt: onze Heer Jezus Christus, geen lidwoord, de, het of een, maar een bezittelijk voornaamwoord, ons. Het geloof legt helemaal beslag op de heiland. Hij is van ons, helemaal van ons. Dat mag. Durft u dat over te nemen? Durf jij dat over te nemen? Ja, maar dat kan ik zomaar niet. Wie ben ik dat ik dat zeggen mag? En wanneer kan dat? Als u de schuld mag mijnen. Oftewel, niet meer naar die andere wijze. Maar ik ben schuldig voor God. Ik heb de straf verdiend. Ik moet hangen aan het kruis om voor eeuwig ten onder te gaan. Als u zich schuldig verklaart bij monden van de Heilige Geest, dan mag u ook de borg mijnen. Hij is van mij. Gode zij dank, niet ik hoef het te doen. Niet ik hoef te betalen, maar Hij heeft betaald. Volkomen, alles, niets hoeft er meer bij. En daarom neem je de toevlucht tot deze middelaar. Hij is als het ware die Jacobsladder die de hemel en de aarde verenigt. Gemeente van IJzendoorn, of waar u ook zich bevindt. Al is het in Tanzania, al is het in Canada, al is het hier in Nederland. Ga tot Hem. Want door Hem kunnen we zeggen: Abba, Vader, ja, dan ziet God ons aan als zijn geliefd kind. Geen verdienste van ons, maar alles door Christus. Hij is onze middelaar, want Hij is gekomen om de wereld zalig te maken van onze zonden. Gemeente, maar daar ligt er ook een waarschuwing in die woorden. Onze. Dat wil zeggen, neutraal blijven kan niet. Niemand kan zich tegenover Jezus op de vlakte houden. Hij is uw Heer Jezus. Hij is jouw Heer Jezus. Of Hij is het niet. Als u het eerste na kunt spreken, dan bent u zijn verloste en zijn vriend. Maar als u het tweede beleidt, dan bent u zijn vijand. Dat is de ernst van het evangelie. Maar ook de ernst van deze middelaar. Hij heeft voor u betaald. Weet u het al? Want deze zondag begon met vraag 16. God vorderde. God eiste. Maar gelukkig komt ook vraag 18. Hij schenkt ons. Liefde schenkt. Recht eist. Twee handen van diezelfde God. Van welke kant komt het? Van één kant, van Gods kant. Een ruziend kind moet het altijd goed maken. Ga jij eens naar je broertje toe. Zeg dat je niet meer zal doen. Goed maken. Wij waren de ruziemakers met God. En wie maakt het goed? God. Hij alleen. Zegt u vanavond niet, het moet je geschonken worden. Nee, dat moet niet nog eens opnieuw. Hij is geschonken tot een volkomen verlossing voor eens en voor goed. Je vraagt misschien, ik hoor het nu zo vaak, maar wat is het nou precies? Ik zal nog één voorbeeld geven om mee te nemen naar huis. Een Chinees zat in een diepe put. Hij was gevallen. En hij had zijn been gebroken. Hij kon niet uit die put omhoog. Hij riep, help, ik wil eruit. Toen kwam er een geleerde gelovige voorbij. Confucius. En hij keek naar beneden en hij zei, ach, jij had maar beter naar mij moeten luisteren. Ik had van die wijze lessen, dan had je niet daar gezeten. Boeddha kwam langs. Je moet maar in een kleermakerszit gaan zitten. Ogen dicht. En dan voel je op een goed ogenblik niks meer. Mohammed kwam langs. Dat is de wil van Allah. Allah is groot, moet je zeggen. Toen hoorde hij een stem. Mijn zoon. Mijn zoon. Ik kom naar beneden. Zonder enig verwijt. Zonder een opdracht. Ik kom naar beneden. Ik daal af in die put. En ik neem je op mijn schouders. En ik neem je mee naar boven. Ik geef je te eten en ik kleed je aan met een stralend wit kleed. Volg mij maar en je zult nooit meer vallen. Daarom gaf die Chinees zijn leven aan Christus. Gemeente van IJzendoorn, dat is verlossing. Je laten zalig maken. Hij komt in uw en mijn kuil. Hij komt in de diepste diepte. Maar hij richt ons op. En hij neemt ons mee naar de hemel. Wie? Wie is aan onze God gelijk? Gemeente, blijf dan niet staan bij die woorden. Maar laat uw hart in beweging komen. Laat deze middelaar het middelpunt zijn van uw leven. Ja, laat deze middelaar het rustpunt zijn van uw hart. Voor nu en voor altijd. Amen. Laten we daar samen ook van gaan zingen uit Psalm 31, de versen 15 en 16... Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt. En ook het 16e vers, gij zult uw volk een schuilplaats weten. Gij bergt hen in het licht van het goddelijk aangezicht. 31, 15 en 16. Thank you. Laten wij nu samen danken en bidden. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u komt de lof, u komt de eer, u komt de aanbidding toe voor dat wonderlijke werk wat u heeft willen doen. Wat is het groot, Heere, dat u ons zo vanavond ook met uw Heilige Geest hier wilde vervullen. Dat onze ogen gericht werden op de schoonheid van de middelaar, op de persoon die onze zonden heeft betaald. Heere, geef dat wij allen, zoals we hier waren of thuis of waar dan ook, niet meer willen zullen wegvluchten bij u vandaan. Dat we niet zelf die strijd zullen voeren, maar dat wij ons zullen laten vinden in de diepte van ons bestaan door deze Zoon van u. O Heere Jezus Christus, wat bent u het waard om geloofd, om geprezen, om aanbeden te worden van nu aan tot in alle eeuwigheid. Heere, dank voor deze dienst. Dank voor deze dag, uw dag. Dank voor het woord dat u ons geeft. Maar boven alles ook voor uw Heilige Geest, die het woord in onze harten wil leggen en toepassen. Sterk ons in deze week. Help ons bij alles wat we mogen en moeten doen. In de plaats waar u ons hebt gesteld. In het gezin, in het bedrijf, op school of waar dan ook. Zegent u ons en laat ook zo uw naam door ons worden verbreid. Heere, gedenk zo ook deze wereld. Houd haar in uw handen vast en geef dat wij allen bewogen zullen zijn met een ieder die de naam van u niet kent. Dat we niet in hoogmoed zullen wandelen, maar dat we achter u zullen aangaan. De weg, de waarheid en het leven. Neemt u weg wat niet goed was en zegent u het goede. Uit genade om Christus wil. Amen. Laten wij ten slotte gaan zingen uit Psalm 138 en daarvan het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Psalm 138 en daarvan het eerste vers. Gaat u dan heen in vrede, dragend met u de zegen van de Here. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.